We willen een aantal bekende gedeelten lezen. Tenminste, dat denk ik dat het bekend is. Handelingen 14. En dan denkt iedereen aan zijn huis. Oh nee, aan het huis van de Heer. Ja toch? Of zeg ik handelingen? Dat is Johannes 14. Sorry, zei ik handelingen? Ik bedoel Johannes. Johannes 14. Het huis van de Vader. We denken niet aan ons eigen huis, maar aan het huis van de Vader. En we willen lezen 1 tot en met 6. Johannes 14. Dat zijn de bekende woorden van de Heer Jezus als hij bijna afscheid neemt van zijn discipelen. Vers 1. Laat uw hart niet in beroering raken. U gelooft in God, geloof ook in mij. In het huis van mijn Vader zijn veel woningen. Als dat niet zo was, zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En als ik heen gegaan ben en plaats voor u gereed gemaakt heb, kom ik terug. En zal u tot mij nemen, opdat ook u zult zijn waar ik ben. En waar ik heen ga, weet u, en de weg weet u. Thomas zei tegen hem, Heere, wij weten niet waar u heen gaat, en hoe kunnen wij de weg weten? Jezus zei tegen hem, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. En dan gaan we naar Johannes 17. Johannes 17. En we lezen vanaf vers 11. De Heer Jezus zegt daar in het gebed, het hoge priesterlijk gebed, zo noemen we dat wel eens. Vers 11, ik ben niet meer in de wereld, maar deze, dat zijn zijn volgelingen, zijn in de wereld. En ik kom naar u toe. Heilige Vader, bewaar hen die u mij gegeven hebt in uw naam, opdat zij één zullen zijn zoals wij. Toen ik met hen in de wereld was, bewaarde ik hen in uw naam. Hen die u mij gegeven hebt, heb ik bewaard. En niemand uit hen is verloren gegaan dan de zoon van het verderf, opdat de schrift vervuld wordt. Maar nu kom ik naar u toe en spreek dit in de wereld, opdat zij ten volle mijn blijdschap in zichzelf hebben. Ik heb hun uw woord gegeven, en de wereld heeft hen gehaat, omdat zij niet van de wereld zijn, zoals ik niet van de wereld ben. Ik bid niet dat u hen uit de wereld wegneemt, maar dat u hen bewaart voor de boze. Zij zijn niet van de wereld, zoals ik niet van de wereld ben. Heilig hen door uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Zoals u mij in de wereld gezonden hebt, heb ik ook hen in de wereld gezonden. En ik heilig mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd zijn in de waarheid. En ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen die door hun woord in mij zullen geloven, opdat zij allen één zullen zijn, zoals u, Vader, in mij en ik in u. Dat ook zij in ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat u mij gezonden hebt. En ik heb hun de heerlijkheid gegeven die u mij gegeven hebt, opdat zij één zijn zoals wij één zijn. Ik in hen en u in mij, opdat zij volmaakt één zijn, opdat de wereld erkent dat u mij gezonden hebt en hen lief gehad hebt, zoals u mij hebt lief gehad. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook zij bij mij zijn, die u mij gegeven hebt, opdat zij mijn heerlijkheid zien, die u mij gegeven hebt, omdat u mij hebt lief gehad voor de grondlegging van de wereld. Rechtvaardige Vader, de wereld heeft u niet gekend, maar ik heb u gekend, en dezen hebben erkend dat u mij gezonden hebt. En ik heb hun uw naam bekendgemaakt, en zal die bekendmaken, omdat de liefde waarmee u mij hebt liefgehad in hen is, en ik in hen. En als laatste, en dan gaan we terug naar hoofdstuk 13 van hetzelfde evangelie, Vers 31, hoofdstuk 13, vers 31 tot en met 35. Toen hij dan naar buiten gegaan was, zei Jezus, dat was Judas, nu is de Zoon des mensen verheerlijkt en God is in hem verheerlijkt. Als God in hem verheerlijkt is, zal God hem ook in zichzelf verheerlijken en hij zal hem meteen verheerlijken. Lieve kinderen, nog een korte tijd ben ik bij u. U zult mij zoeken en zoals ik gezegd heb tegen de Joden, zo zeg ik het nu ook tegen u. Waar ik heen ga, kunt u niet komen. Een nieuw gebod geef ik u, namelijk dat u elkaar lief hebt. Zoals ik u lief gehad heb, moet u ook elkaar lief hebben. Hierdoor zullen allen inzien dat u mijn discipelen bent, als u liefde onder elkaar hebt. Zalig, gelukkig is hij en zij die het woord van God niet alleen hoort, maar er ook uit leeft. Halleluja. Ik heb een PowerPoint gemaakt. Kijk even naar mijn broeder. Komt er licht? Ik ga kijken. Ja, hij doet het. We zien uit naar hem en misschien vindt u het een hele vreemde combinatie. Uitzien naar hem en toch radicaal veranderen in relaties. Ik denk dat dat alles met elkaar te maken heeft. We zien uit naar hem. Zijn liefde brengt een radicale verandering in al onze relaties. Is het niet geweldig? In al onze relaties. En dat is zo bijzonder. Gisteren hadden we een themadag in Alkmaar. En dat verspreidt zich wat door het land. En dat gaat over de Bijbel en de overheid. Overheid in Bijbels licht, de Bijbel en overheid. En er waren heel veel mensen, hartstikke mooi. Het gaat niet om de kwantiteit natuurlijk, het gaat om de kwaliteit. Dat begrijp u, maar dat er mensen komen, dat is altijd wel fijn. En dat hier de zaal vol zit, dat is ook fijn. Als hier maar één zit, nou ja, hè? Het is goed, maar toch. En daar zijn we heel dankbaar mee. Maar dat is de relatie met de overheid. En dat was eigenlijk ook een rode draad. We zijn het niet met de overheid eens, maar we blijven bidden voor de overheid. We willen zo lang mogelijk gehoorzamen aan de overheid. Maar als het overheid zich stelt boven God, gaan we ongehoorzaam zijn. Niet aan God, maar aan de overheid. Maar het allerbelangrijkste is onze liefde tot de Here. En dat is niet altijd makkelijk om daar een weg in te vinden. Daarom hebben we die themadagen ook georganiseerd, om daarover na te denken. Maar we willen de Here volgen in alles. En dat wordt alleen maar erger, we hebben dat al gehoord. Ze komen niet alleen de kerken binnen, ze zijn bij ons al in de kerk gekomen. Ze komen de scholen binnen, de overheid. En dan is het de vraag, heb je een rechte rug, een geestelijke rug bedoel ik, of niet? En dan blijkt de afgelopen periode dat er denk ik wel eens wat schort aan de liefde voor de Here en zijn woord. Maar dat we meer liefde hebben voor onszelf. Want onze eigen naam is veel belangrijker natuurlijk, hè? Dat begrijpt u, hè? Of niet? De naam van de voorganger, hè? Dat je door iedereen geliefd wordt, hè? En dat je inkomsten toch blijven doorgaan, hè? Dat is heel belangrijk voor de voorganger. Nee dus, maar toch, dat is fundamenteel en daar komt het op aan. Ik geloof, lieve broeders en zusters, dat de Heer ons beproeft. In Deuteronomium wordt verschillende keren over verschillende onderwerpen gesproken. En een van de onderwerpen is de valse profeet. De valse profeet die een vals woord heeft voor de gemeente. En die de gemeente wil verleiden om de afgoden te dienen. En dan zegt Mozes in zijn laatste rede: God stelt jullie op de proef. Hij verzoekt ons niet, maar hij stelt ons wel op de proef. Hoe is het met de baptistengemeente in Geesbrug? Hoe lief hebben ze mij? Hoe lief hebben ze mijn woord? Hoe is het met die leraar die zegt dat hij christen is? Hoe is het met die theologen, met die dominee of die voorganger? Hoe is het met die oudste? Heeft hij mij werkelijk lief? Of kiest hij eieren voor zijn geld? Dat hebben we de afgelopen periode meegemaakt. En ik wil u vertellen, ik ben geen profeet. Maar ik ken wel het profetische woord. Het wordt nog erger. Dit houdt niet op. Omdat ik vandaag aan het spreken ben. Of omdat u vandaag samenkomt. Houdt het niet op. Of omdat de boeren protesteren. Of omdat de vissers protesteren. Houdt niet op. Het gaat door. En we hebben dat zo gezegd. Elke overheid die gekozen is in een democratie. Is een verlengstuk van het volk. Wist u dat? Natuurlijk weet u dat. Zoals de tv en ons internet en alles wat u daar ziet een verlengstuk is van het volk. U ziet daar wat de meeste mensen graag willen zien. Dat zien wij op tv. Dat lezen we in de krant. Dat zien we op internet. De meeste mensen willen dat gewoon. Vrije seks. Moet allemaal kunnen. Iemand zwart maken, iemand lasteren. Dat vindt de grootste gedeelte van de bevolking vindt dat goed. Geweld op tv. Liegen en bedriegen, sensatie, commercie. Het grootste gedeelte van de bevolking wil dat. Echt, anders kwam het niet op tv. 99% zie je dat op televisie, in de kranten, op radio. Doe de radio aan en je hoort alleen maar bagger, muziek, enzovoort, enzovoort. Dat is onze democratie. De overheid die gekozen is, is een verlengstuk van ons volk. Van ons afgedwaalde volk. De VVD, D66, enzovoort, enzovoort. Dat zijn mensen die zogenaamd het volk dienen, maar het is een verlengstuk van het volk. Men wil dat zo graag. Men wil dat. God gaat ze oordelen. Dat gaat God doen. God zegt, jullie willen dat? Jullie zaaien dat? Zul je het ook oogsten? Wie storm zaait, zal een orkaan oogsten. Dat gaat gebeuren. Was niet de bedoeling dat ik zo zou beginnen, maar het gaat gebeuren, lieve broeders en zusters, gemeente van de Heer Jezus Christus. En ik zou zeggen, laat het maar gebeuren, want de mensen moeten in het nauw komen, de mensen moeten geen uitzicht meer hebben, anders gaan ze zich niet bekeren. Echt niet, ik weet niet of u zichzelf kent, maar Rennie zou zich niet bekeren als hij niet in het nauw was gekomen. Ik moest de verloren zoon zijn en worden. En toen riep ik tot de hemel en toen riep ik tot God. Maar niet eerder, want ik kon mezelf wel redden. En heel veel mensen die hier zitten hebben precies hetzelfde. Heer, ik heb u niet nodig. Ik heb het goed. Ik heb een caravan. Ik heb een camper. Ik heb een huis. Ik heb mijn baan. Ik heb een lieve man, een vrouw. Ik heb een gezin. Of weet ik wat u allemaal niet hebt. Of wel hebt. Ik heb u niet nodig. Ik ga zo nooit anders leven naar de kerk. Nou ja, bidstond vind ik allemaal wat te veel van het goede. Bijbelstudie ook. Maar naar de samenkomst doe ik nog wel. En zo kabbelen we voort. God is aan het schudden. Hij schudt ons. Hij wil ons actief maken. Hij wil ons wakker maken. Maar de gemeente, ook baptistengemeente, ik kom ze tegen. Triest genoeg. Triest genoeg. Vinden het heel normaal dat homofiele stellen een zegen kunnen vragen. In baptistengemeenten. Ja, daar moet je toch over kunnen nadenken. En over de genderproblematiek. Het is niet een problematiek, maar het wordt een problematiek gemaakt. Net zoals het stikstof, net zoals de vissen, net zoals het klimaat, net zoals... Er wordt iets naar voren gegooid. Hoe zullen de christenen erop reageren? Hoe zullen ze meegaan? Ik geloof niet dat wij mensen kunnen redden. Ik geloof niet dat door onze techniek en tactiek wij mensen kunnen overtuigen dat ze de Heer Jezus nodig hebben. Denkt u wel? Sommige gemeenten denken dat, hè? Door hun boekjes, door een feest van te maken in de samenkomst. Combootje, groot orkest, mensen inpalmen, mensen haai maken, haai. Kun je daardoor mensen redden? De Heilige Geest moet hen overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Daar heeft de Heer Jezus het over. Hij ontvangt ze van zijn Vader. Als hier vanmorgen mensen zijn die het verlangen hebben om de Heer Jezus te leren kennen, dan spreekt de Heer tot u, tot jou, om een keuze te maken, om die keuze niet uit te stellen, maar om ja te zeggen tegen de Heer Jezus, anders ga je voor eeuwig verloren. Dat kan gebeuren. Dat is radicaliteit. Want de Heer is radicaal in zijn boodschap. Want de dood is ook radicaal. Er sterven weet ik hoeveel mensen. Er is een voortdurende oversterfte in Nederland, in Europa, in heel de wereld. U weet waardoor het komt. Hoef ik u niet uit te leggen. Je kunt de deur uitlopen en je kunt er niet meer zijn. Waar ga je dan naartoe? Misschien zegt u, joh, je bent wel... Nee, dat kan gebeuren. Er zijn mensen die gingen weg. En die kwamen niet terug. Dat is de realiteit. Er is maar één die u kan verzekeren dat u blijft leven. Dat is de Heere Jezus. Volle verzekering. Jezus is mijn. Dat geeft rust aan het volgzaam gemoed. Niemand anders. De afgelopen tijd, ik sta er versteld van, maar hoe de Heere aan het werk is. Door zijn grote genade in het land toch nog. En dan komen die woorden in van Elia, die komen tot mij. En dat de Heere zegt, er zijn nog 7000 die de Baal niet hebben gekust. Zo staat het er. Die niet gebogen hebben voor de Baal. En tegenwoordig voor de Boeddha. Kus de zoon, zegt Psalm 2. Kus de zoon, opdat hij niet toorne. Als je de zoon kust, als je de zoon omhelst, word je gered. De Heer Jezus. Er is maar één iemand die voor de zondaar is gestorven. En dat is de Heer Jezus. U weet dat. Jij weet dat. En dat mensen de keuze maken voor de Heer Jezus. En morgen ga ik weer naar een jonge broeder. En die wil zich laten dopen binnenkort. En we hebben de afgelopen zondag al een prachtige doopdienst gehad. Met weet ik hoeveel mensen. En over 2 weken weer. Wat is de Heer aan het werk? De Heer doet nog wonderen. Het lijkt wel of de Heer haast maakt om nog mensen te verzamelen. Ik weet niet of u wel eens haast hebt. Hebt u wel eens haast? Ja toch, we hebben allemaal wel eens haast. De Heer heeft haast, want de tijd is kort. Johannes, als het zo lang duurt, Rennie, dan hebben we nog wel even... Hebt u even deze zondag? Ik ben van mijn liefste en mijn liefste is van mij. Dat zijn bekende woorden uit Hooglied. Leest u wel eens in Hooglied? Niet zo vaak, hè? Ik ook niet, hoor. Maar heel mooi, want de liefde is sterk als de dood. Als je van iemand houdt, en met de liefde van de Heer Jezus, dat is een onverbreekbare band. Dat we die liefde mogen hebben. Die hebt u ontvangen, hè? Weet u wanneer u die ontvangen hebt? Nu is het stil. Maar dat weet u toch wel? Juist. Bij de wedergeboorte kregen we niet alleen de Heilige Geest, maar ook de liefde van de Heere. Lees het maar eens in Romeinen 5, vers 5. Vele wateren kunnen de liefde niet uitblussen en rivieren spoelen haar niet weg. Prachtig. Verlangen naar. En dan komen we bij zijn liefde in Johannes 14. Het zijn bekende woorden, voor mij heel bekend. Ik lees ze vaak wanneer er een begrafenis is. Nou, als je dit dan mag uitleggen aan de mensen die vaak ook ongelovig zijn, dan is het zo rijk. En de Heer Jezus die zegt het zo, ik ga heen, ik ga jullie een plaats bereiden. En die plaats heeft hij bereid door het kruis van Golgotha. De woningen in de hemel zijn er zeker door wat hij gedaan heeft aan het kruis voor ons. Hij is in uw plaats gestorven. Hij is voor uw schuld gestorven. Voor uw zonden is hij gestorven. U weet toch wel dat u een zondaar bent, hè, van nature. Heeft de Heilige Geest dat u vanmorgen verteld? Dat u een zondaar bent? Denkt u wel eens slecht? Hebt u wel eens slechte dingen gezegd? Bent u een zondaar? Goed zo. Wat zegt de Bijbel? Juist. Maar van nature zijn we zondaren. Van nature zijn we zondaren. En de Heer heeft voor die zondaren een plaats bereid. Voor elke zondaar, jong en oud. Want bij de Heer is geen onderscheid. En hij zegt tegen iedereen, kom tot mij. En hij nodigt ze uit. En hij zegt, ik kom terug. Als ik die plaats bereid heb, ik ga heen en plaats voor u gereed gemaakt heb, kom ik terug en zal u tot mij nemen, opdat ook u zult zijn waar ik ben. Dit zijn unieke woorden, dit zijn de nieuwe woorden van de Heer Jezus die nog nooit eerder verteld zijn geworden. Dit zijn unieke woorden, want hij openbaart hier een geheimenis. Dit is niet gezegd in het Oude Testament, want de Heer die komt terug. In het Oude Testament staat ook dat de Heer terug zal komen en hij zal zijn voeten zetten op de olijfberg, dus dat was bekend. Maar hier staat wat anders. Hij zal ons brengen waar de Heer Jezus is nu. Dat is niet op de olijfberg. Want daar is hij nu niet. Hij is boven. Hij zit aan de rechterhand van zijn vader. En hij wil ons daar brengen waar hij is. Dat is uniek, dat is een unieke openbaring voor ons gelovigen. En als je de wereld dan hoort, dan zeggen ze, er is geen leven na dit leven. Nou, zoals de artsen dat hebben gezegd, dood is dood. Mensen, wat een armoede. Gisteren ook zag je honderden mensen, allemaal verschillende mensen. Ik ken ze allemaal niet. Maar prachtig, prachtig. Ook vanmorgen allemaal mensen, unieke mensen, parels, koninklijke kinderen van de Heere. Geweldig. Verdwijnen die allemaal in het niet? Verdwijnen die allemaal in het niet? Blijft er niets van over? Dat is verschrikkelijk. Als je dat hoort, dan denk je van, nou mensen, ja, laten we feest vieren, want morgen sterven we. Laten we maar wat van maken. Of je valt in een diepe, diepe depressie. Logisch, logisch. Als er geen leven naar dit leven is, als het hiermee stopt, mensen, wat doen we hier dan? Haal alles eruit wat erin zit. Maar dat is niet waar, dat is een leugen. Hij komt terug en hij wil ons brengen waar hij is. En de Heer Jezus wijst ook nog een keer de weg aan. Hij is de weg, de waarheid en het leven. Weet u hoe u daar komt, daarboven, bij hem? Door de Heer Jezus aan te nemen en te zeggen, Heer Jezus, ik kies voor u. Want u bent voor mijn zonden en schuld gestorven. Het is zo simpel. Ik wil met mijn lippen uw naam belijden en met het hart wil ik geloven. Dat is de liefde van de Heer. Zijn liefde is hier zo sprekend. Hij gaat die weg bereiden en hij heeft het gedaan aan het kruis van Golgotha. Wat een liefde. Onuitsprekelijke liefde. Maar de Heer openbaart hier zijn liefde opnieuw. Weet u wat ik zo bijzonder vind? De Heer Jezus zit in een enorme moeilijke situatie. Hij weet wat hij gaat meemaken straks. De discipelen weten van niks. En zijn liefde gaat uit naar hem. Dat is toch bijzonder. Als wij opgeslokt worden door omstandigheden, we hebben het moeilijk, we hebben pijn enzovoort, dan hebben we genoeg aan onszelf. We hoeven maar kiespijn te hebben en zeggen, nou, stoor me maar niet, want het lukt me vandaag niet. Ik kan niet lief hebben. Waarom niet? Ik heb zo'n last van mijn kies. Zo zijn wij. En de Heer, die moet het allemaal meemaken, dat wij niet kunnen bevatten. Hij had zelfs liefde voor de moordenaar aan het kruis. Toch onuitsprekelijk. Wat een Heer hebben wij. Een liefde die zich niet laat tegenhouden door niets en niemand. Als wij straks even koffie gaan drinken, dan kunnen we al een irriterende opmerking maken en dan houdt onze liefde ineens op. We zeggen, oké, hoi. Zo zijn wij. Zo zijn wij. Oh, ik praat niet met die broeder, want die heeft vorige week dat. Nee. Dan houdt onze liefde al op van stromen. Er hoeft maar iets te gebeuren. Hoe anders is dat bij de Here? Zo kostbaar. En hij zegt tegen zijn discipelen, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Want hij is fijngevoelig. De goddelijke liefde laat zich door niemand tegenhouden. En dat vinden we ook terug in het heerlijke gebed van de Heer Jezus. Het gebed wat hij uitspreekt vlak voor zijn sterven. Hij zegt in vers 9, als we het erbij pakken. Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, maar voor hen die u mij gegeven hebt, want zij zijn van mij. Snapt u, dat is eigenlijk ook heel apart. De Heer zegt, ik bid niet voor de wereld. Ik bid nog wel eens voor de wereld. Ik zeg, Heer, wilt u het maar moeilijk maken in de wereld dat mensen tot geloof komen? En de Heer zegt, ik bid niet voor de wereld. Ik bid voor hen die u mij gegeven hebt. Ik bid voor de schapen die horen naar mijn stem. Apart, hè? Daar bid ik voor, want die krijgen het moeilijk. Echte gelovigen, mag ik het zo zeggen? Eigenlijk moet je dat niet eens hoeven te zeggen, maar we zeggen dat vaak. Echte gelovigen of ware gelovigen. Tegenwoordig moet je dat zeggen. Het is waar. Het is echt. Het is geen surrogaat. Maar als je een surrogaat christen bent, niet echt dus, en die zijn er heel veel, heb je het niet moeilijk. Je waait gewoon met alle winden mee. Je doet gewoon wat de wereld graag wil dat je doet. Je helpt de vluchtelingen. Ik zeg niet dat het verkeerd is, maar je helpt de vluchtelingen. Maar je praat niet over het evangelie. Je houdt van Israël, maar je praat niet over het evangelie. Je bent een politieke christelijke partij, maar je praat niet over het evangelie. Je bent een evangelische omroep, maar je praat niet over het evangelie. Dan hoor je erbij. De evangelische omroep is geliefd. In heel veel. Zo geliefd. Ze doen mee aan sportprogramma's. Ze nodigen iedereen uit. Behalve de Heer Jezus. Die nodigen ze niet uit. Ach, over fijne mening hebt u toch. En uw mening dan? Oké, ja, ook fijn. Het leger des heils. Waait met alle winden mee. Oh, er is ook een groep mensen binnen het leger des heils die hier niet mee eens is. Dat homofilie, dat kan nu wel. En die mogen niet mogen trouwen. Er zijn ook verontrusten, gelukkig. Maar dan heb je niks te vrezen van de wereld. Je waait met alle winden mee. Dat is de surrogaatchristen. Dat zijn de nepchristenen. Dat is de wereldkerk. Maar als u werkelijk gaat voor de Heer Jezus. Als u gaat voor zijn woord. Wil ik u vertellen, dan krijg je het moeilijk. Bent u daar bang voor? Moet u de Heer Jezus niet gaan volgen. Bent u bang voor de consequenties? Als de Heer Jezus bang zou zijn voor de consequenties. Om ons te bevrijden van de dood. Van de duivel en de zonde. En hij zou bang zijn voor alle dingen die hem te wachten zouden staan. Hadden wij hier vanmorgen niet gezeten. Hij deed het voor u en mij. Hij vreesde dood en helle niet. Hij vreesde zelfs de straf van God niet. Die 3 uren van diepe duisternis om voor ons tot zonde en een vloek te worden. Dat vreesde hij niet. Kunt u zich dat voorstellen? Ik niet. Hij heeft het gedaan. Omdat hij u zag. Omdat hij jou zag vanmorgen. We gaan toch radicaal voor zo'n persoon. Gaan we toch radicaal. Die ons zo lief heeft. Die zo waar is. Zo licht. Dat is onze Heer Jezus die voor ons bidt. Ik bid voor deze mensen. Hij bidt niet voor de wereldkerk. Echt niet. Hij bidt voor de echte volgelingen van hem. Hij bidt voor zijn discipelen. Hij bidt voor de zusters. Martha, Maria enzovoort. Hij bidt voor de gemeente, hier in Geesbrug. En al die ware gemeenten, die werkelijk liefde hebben voor de Heer Jezus. Hij bidt niet voor de nepkerk. Want die blijft nep. Die moeten misschien juist in moeilijkheden gebracht worden, zodat hun ogen open gaan. Hij bidt voor hen die aan hem gegeven zijn. Prachtig. Hij zegt, bewaar hen in uw naam, dat ze één zijn. Ik geloof dat echte broeders en zusters, die de Heer Jezus echt lief hebben, die zijn één. Dat geloof ik. Dat hoef je niet één te maken, gekunsteld. Zullen we één zijn, vanaf nu? Zullen we één zijn? Gekunsteld? Laten we dat maar uitstralen, dat we één zijn. Nee, we zijn één. Want we houden van de Heer Jezus en we houden van zijn woord. Dan wij één. Dat bedoelt de Heer. Eenheid vanuit hem. Het verlangen om naar hem te luisteren. Daar ben je één in. Wij willen hem gehoorzamen. We willen hem volgen in alles. Dat bedoelt de Heer. En weet je wat dit zo mooi is? Ze ten volle zijn blijdschap zullen hebben. Hebt u de blijdschap van de Heer? Ik verblijd me zeer in de Heer. Ja, je kunt bedroefd zijn van een situatie. We hebben ook heel veel bedroeve dingen in ons gezin meegemaakt. En nu ook Maar deze blijdschap gaat nooit weg. En onze zuster heeft daarvan verteld. En Van Hooiveld kan dat helemaal beamen. En velen die hier zijn. De blijdschap van de Heere gaat nooit weg. Hoe de duivel ons ook aanvalt. Wat er ook gebeurt aan ziekte, vervolging en weet ik het. Wat mensen ook over je schrijven en over je zeggen. En hoe ze je bedreigen. De blijdschap gaat nooit weg. Daarom kan ik nog rustig slapen. Want hij geeft het zijn beminden in de slaap, toch? Dat zegt de Heere, 127. Die blijdschap van hem is in ons. Zijn blijdschap, niet de blijdschap van de wereld. De wereld heeft de kermis nodig. En de sport. En de drugs. En de alcohol. En de muziek. Wij hebben de blijdschap van de Heer. Wij hoeven niet blij gemaakt te worden. We hebben het. We hebben de blijdschap van de Heer. Die wordt ons niet afgenomen. Dat ze mijn blijdschap hebben. Weet u waar de Heer blij van wordt? Van u. Dat hij u gekocht heeft. Met zijn bloed. Dat u straks bij hem komt. Hij ziet er naar uit. En er zijn al zoveel bij hem. Dat is zijn blijdschap. Dat volk wat hij verworven heeft door zijn bloed. Door zijn sterven. Dat is zijn blijdschap. Dat we straks bij hem zullen zijn. Dat we fantastisch, fantastisch, fantastisch leven zullen hebben. Een heilig leven vol van liefde. De liefde van de Heer. Dat is de blijdschap van de Heer Jezus. En die blijdschap wil hij ons geven. Dat mijn blijdschap in hen is. Dat wij blij zijn over de dingen van de Heer. Nou, daar kunnen we straks bij de koffie nog wel over praten met elkaar. Waar wordt u zo blij van? Waar wordt u zo blij van als u denkt aan de Heer? Prachtig. En de Heer zegt dat u hem bewaart voor de boze. We weten dat de boze, die gaat rond als een brullende leeuw. Wat gaat hij tekeer, hè, de duivel? Het wordt nog erger, dat weten we. Wat gaat hij tekeer? Incognito soms, dan weer op klompen. Hij is voortdurend bezig om mensen te verleiden. Om mensen bij het woord van God weg te halen. Nee, dat moet je zo niet lezen, dat moet je anders lezen. Moet je een beetje aanpassen. Dat was cultureel bepaald. Maar je moet een andere bril zetten. De bril van 2022. De bril van de moderne theologen. Van het ongehoorzame volk. Van de emancipatie. Van het feminisme. Van het socialisme. Sociaal evangelie. Die bril moet je opzetten. Of het liberale evangelie. Alles kan en alles mag, want God is liefde. God is liefde. De liefdesbril. Maar niet de heilige bril. De bril dat God licht is. Dat hij geen zonde kan verdragen. Die bril willen we niet meer op hebben. Je mag geen tucht meer uitoefenen in de gemeente. Nee, dan gaan we weg. Doei. Zoek een andere gemeente waar het wel kan. Geen tucht. Als er geen tucht is, is er geen liefde. Hoort u het? Als je een hondje hebt en je laat die hond maar geworden, dan weet u wat er gebeurt, of niet? Dat is liefdeloos. Wat een stuurloze hond. Hij springt bij iedereen op, plast overal neer, gaat bijten. Echte liefde is correctie. Naast. Zit. Mond dicht. In de mand. Dat is liefde. Gisteren vertelde ik het verhaal van een leraar. Die kwam vol goede moed van de leraaropleiding. En hij denkt, ik ga het over een heel andere boeg gooien. Ik ga op een vriendschappelijke manier met de leerlingen om, met de pubers. Dus hij ging voor de klas. Weet je, Jopie Popie uithangen. Binnen 2 weken stond hij in de hoek en de leerlingen stonden voor de klas. En meneer had een burn-out. Dat noemen ze vrije opvoeding. Vrije onderwijs. Maar hij kwam uit de burn-out, want hoe deed hij het wel anders? Het is liefdeloos. Het is liefdeloos. Het wordt een stuurloze gemeente. De liefde tuchtigt. God die tuchtigt. Dank u Heer dat u tuchtigt. Dat u ingrijpt als ik op de verkeerde weg ga. Dat ik een tik krijg van u. En een goede tik. Ik zei laatst, we moeten kort gewiekt worden. Dat weet u wat dat is? Dan worden de vleugels toch een beetje doorgeknipt. Zodat je niet weg kunt fladderen. Zodat we dicht bij ons huis blijven. Want we fladderen zomaar in de zonde. Heren, wiekt u ons maar kort. Houdt u ons aan uw lijn, alsjeblieft. Anders vergrijpen we ons aan de zonde. U weet wel wat David deed. U weet nog wat David deed toen hij zich zo verveelde. Toen hij niet meer aan het werk was. Toen zag hij een mooie vrouw en toen ging het mis. En van het een kwam het ander. Werd hij zomaar een moordenaar. Zo gaat het. Dat is ons mensen. Dat zijn wij. Hou ons vast, Heer. Dicht bij u, dat u hem bewaart voor de boze. En dat we geheiligd zijn in uw waarheid. Apart gezet. Oh, dat is zo mooi. We zijn apart gezet voor de Here. En straks zal iedereen zien dat wij hele aparte mensen zijn. Dat zien ze nu al, maar dat gaan ze nog veel meer zien. Goh, wat zijn dat aparte mensen, zeg. Ja, wij zijn apart. Apart gezet door de Here. Waar hij woont. Hij woont in de gemeente. Hij woont in zijn gemeente. En we zijn geheiligd door hem. Ze hebben mijn heerlijkheid ontvangen. De heerlijkheid van zijn liefde, van zijn licht. Maar ook zijn toekomstige heerlijkheid, die ligt vast. De heerlijkheid van de Heer Jezus, die zullen we ontvangen. Een van de mooiste teksten in de Bijbel. Dan ga ik even wat water drinken, om het goed uit te spreken. Vind ik deze tekst. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook zij bij mij zijn, die u mij gegeven hebt, opdat zij mijn heerlijkheid zien, die u mij gegeven hebt. Omdat u mij hebt lief gehad voor de grondlegging van de wereld. Ik vind het een van de mooiste teksten. Misschien zegt u, oh, wat vind je er mooi aan dan? Hier zie ik de liefde van de Heer Jezus. Vader, hij bidt tot zijn vader. En weet u dat het gebed van de Heer Jezus wordt altijd verhoord, hè? Eén gebed niet. Maar toen zei hij ook, uw wil geschieden. Met die beker, weet u. Maar alle gebeden van de Heer Jezus worden verhoord. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook zij bij mij zijn. Het gaat gebeuren binnenkort. De rapture. De opname. Want dan zegt u, ik had nog zoveel plannen. Wanneer gebeurt het dan, Reddy? Nou, dat weet ik niet precies, maar ik denk binnenkort. Ik had nog allemaal plannen, ik ben ermee bezig. Maar de Heer zegt, hij verlangt ernaar, dat is de liefde van de Heer. Dat ze zullen zijn waar ik ben. Die u mij gegeven hebt, mijn geliefden. Waar ik voor in de bres ben gegaan. Voor wie ik ben gestorven. Mijn verbroken lichaam, mijn vergoten bloed. Wat een gebed, wat een liefde van de Heer. Dat hij dit zegt zo. We hebben het hier te maken met God de Zoon. Onze dierbare heiland. En dan zegt hij, opdat zij mijn heerlijkheid zullen zien. Wij hebben het over de heerlijkheid van de Heer, maar we hebben geen besef. We kunnen het niet bedenken. Wat geen oog heeft gezien, wat geen oor heeft gehoord, wat in geen mensenhart is opgekomen. U kent die tekst. Want God heeft bereid voor hen die hem lief hebben. Onuitsprekelijk. Onuitsprekelijk. We hebben het over straten van goud en noem maar op. Om uit te drukken hoe heerlijk het is. Maar ik denk dat zelfs goud. Dat verdwijnt als het ware. Dat staat nog in de schaduw van de heerlijkheid van de Heere. Het gaat om hemzelf. Die u mij gegeven, opdat u mij hebt lief gehad voor de grondlegging der wereld. We zullen overweldigd worden door de liefde van de Heere. Zoals je in een zwembad kunt springen met een bommetje. Als het lekker water is. Oh, heerlijk. Of als het heet water is en dat je laat afkoelen. Met een bommetje, zou ik maar zeggen. Maar dit is. Kun je niet mee vergelijken. Geweldig. Ja. Zijn liefde geopenbaard. Geweldig. Lieve kinderen, nog een korte tijd ben ik bij u. U zult mij zoeken. En zoals ik gezegd heb tegen de Joden, zo zeg ik het ook tegen u. Waar ik heen ga, kunt u niet komen. Nee, ze moeten nog achterblijven. Ze worden niet direct opgenomen. De opname vond niet direct plaats toen de Heer Jezus naar de hemel ging. En hij zei, nou, ik neem de discipelen maar mee en ook de zusters. Nee, er moesten nog veel meer mensen bij. Wij moesten nog geboren worden. U moest geboren worden. Jij moest geboren worden. Hij wilde u daar ook hebben. Daarom moesten ze nog in deze wereld blijven. Maar hij geeft ze wel een nieuw gebod. Johannes 13. Een nieuw gebod geef ik u. Namelijk dat u elkaar lief hebt zoals ik u lief gehad heb. Moet u ook elkaar lief hebben. En dan zegt hij nog erbij. Hierdoor zullen allen inzien dat u mijn discipelen bent, als u liefde onder elkaar hebt. Zijn liefde is de norm. Daarom zijn we ook begonnen met, we zien uit naar hem, dus de Heer die de woningen bereidt, en zijn liefde brengt een radicale verandering in al onze relaties. Waarom? Omdat hij de norm is. Hij is onze norm. Niet mijn gevoel. Niet mijn denken. Niet mijn, oh, ik vind dat het zo, oh, zo sympathieke man. Ik vind dat zo'n sympathieke vrouw. Leuk. Nee, dat gaat niet. Het staat niet sympathiek. Het staat liefde. Ik heb alleen liefde die ik sympathiek vind. Die ik leuk vind. Daar hou ik van, hoor. Dat is een grote vergissing. Hij is de norm. Dat gij elkaar lief hebt, zoals ik jullie lief heb gehad. Dat is de norm. Oh heer, oh, dan moet er toch nog wat gebeuren. Ja, inderdaad, Renny. Er moet nog wat gebeuren. Ik geef je de opdracht. Het is de radicale, goddelijke liefde, de gevende liefde, de wegcijferende liefde, de opofferende liefde. Niet ik, maar Christus. Het is de agape-liefde. We kunnen daar hele mooie woorden over houden, maar straks bij de koffie wordt het weer het volgende. Ik heb er een mooi, vind ik mooi, maar goed. Werk in uitvoering. Dan gaan we weer graven. Hè? Dan gaan we weer bezig zijn met de liefde, want de liefde wil gezien worden. Kennis en verlangen naar zijn liefde brengt radicale verandering. Liefde tot elkaar in uitvoering. Je kunt een heel referaat houden. Je kunt zeggen, oh, wat prachtige preek over geweldig over de liefde. Maar het gaat om dat je het laat zien. Dat gij elkaar lief hebt. Hieraan zullen alle weten dat u discipelen van mij zijt. Hoe dan? Dat je zo mooi over de liefde praat? Dat je mooie gedichten maakt? Dat je mooi over de liefde kunt zingen? Nee, dat ze het kunnen zien. Dat ze het kunnen zien dat u bij de koffie vriendelijk bent. Dat u blijdschap hebt. Dat u vrede hebt. Dat u leuk naar elkaar luistert. Vol liefde en echte belangstelling. Dat u iets kunt betekenen voor anderen. Ook in Alkmaar, dan denk ik soms zelfs, dan zijn mensen, dan, ik zei, kun je die zuster even ophalen, want die heeft geen vervoer. Oh, dan moet ik wel omrijden. Hé, moet ik omrijden? Mensen, het is geweldig om dat te doen voor je zuster. Geweldig. Het is toch geweldig dat je dat mag doen voor je broeder of zuster, om iemand op te halen en naar een samenkomst te brengen. Wilt u even die weer terugbrengen? Nou ja, ik zou, Dat is de liefde. Dan hebben we het maar over iemand ophalen en iemand thuis brengen. Kom je in een samenkomst. Komt er een zuster of een broeder, ik weet het niet meer. Die komt naar, meende dat ze daar moest gaan zitten. Zei, ja, dit is mijn stoel. Wat een liefde, man. Geweldig. Ik zou zeggen, dit is mijn stoel, maar u mag blijven zitten. We hebben geen mijn stoelen. Want dat is de mens. Maar dat gebeurt hier niet gelukkig, maar zo gaat het. Werk in uitvoering. Is dat een liefde? Ik zeg wel eens tegen mijn dochter, we praten niet over andere mensen. We praten niet negatief over andere mensen. Als we praten, doen we het opbouwend, biddend. Want anders is het laster. En mensen die lasteren gaan verloren. Zegt de Bijbel. Want die blijven in hun lastering. Die willen mensen naar beneden trekken, om zichzelf te rechtvaardigen. Ik ben een hele goede, maar zij zijn slecht. Dat zit zo in ons. Werk in uitvoering. Maar ik geloof dat de Heere zijn liefde, goed, dat wil veranderen. Paulus die zegt, want God is mijn getuige hoe vurig ik naar u verlang. Waar staat dit? Ja, het is geen overhoring, maar dit staat in de Filippenzenbrief. Paulus zit in de gevangenis. Nou, dan zou je zeggen, dan heb je wel een ander verlangen, of niet? Ja, je zit in de gevangenis en je denkt, ik wil graag vrij. Of, hè? Als het koud is, een warme deken. Nee, hij zegt, want God is mijn getuige, hoe vurig ik verlang naar u allen met innige gevoelens van Jezus Christus. Innige gevoelens van de Heer Jezus. Innig is de binnenkant, hè? Innig, innige. Je zou kunnen zeggen, met de, hoe staat het ook alweer, met de ingewanden van Christus. Als er iets teer is, dan zijn het de ingewanden. De botten die kunnen wel een stootje hebben, en de spieren ook wel. Maar de ingewanden niet. Die zijn zacht, die zijn kwetsbaar. En hij zegt met die, hij eigenlijk, die Saulus is een Paulus geworden. Die ruwe bolster die mensen vervolgde is een Paulus geworden. En die heeft de liefde van de Heer Jezus leren kennen. En hij verlangt naar de mensen, de broeders en zusters in Filippi. Hebt u dat ook gehad vanmorgen? Zeg, ik verlang zo naar mijn broeders en zusters. Ik kan niet wachten. Ik ga snel eten. Of fietsen. En met de auto. Wat ik verlangde. Paulus verlangde. Met de innige gevoelens van de Heer Jezus. Wat een man. Wat heeft God een wonderbaar werk in hem gedaan. Door zijn Heilige Geest. En dan zegt hij het volgende nog. En dit bid ik. Dat uw liefde nog steeds overvloediger wordt in kennis en alle fijngevoeligheid. Opdat u kunt onderscheiden wat wezenlijk is. Opdat u oprecht bent en zonder aanstoot te geven tot de dag van Christus vervuld met de vruchten van de gerechtigheid die in Jezus Christus zijn tot heerlijkheid en lof van God. Dit bid ik, zegt hij, dat uw liefde nog steeds overvloediger wordt. Mag ik u wat vertellen? Dat is een beetje confronterend. Want meestal neemt de liefde af. Hoe langer u mij kent, hoe minder u mij lief krijgt. Zo zijn wij. Maar zo hoort het niet te zijn. Oh, dat had ik niet verwacht van Rennie. Oh, zo, oké. Ik had toch wel een ander idee. Ik heb wel eens wat gehoord, maar die valt u wel echt door de bodem, door de mand. Deze week, of iets eerder, kreeg ik een link van een zuster, een hele lieve zuster, de meeste zusters zijn lief, een hele mooie link van Gert en Hermien. Wat gaat u nu denken? Oh-oh. Gert en Hermien. En Gert en Hermien, die zingen een lied, en wat een fantastische tekst. Toen dacht ik, die ga ik straks een keer in Alkmaar. Ik had het ook hier kunnen doen, maar in Alkmaar afdraaien. Wat ze gaan zeggen. Heel apart. Hij heeft fantastische liederen geschreven, weet u dat? Prachtig, mooie, hele mooie woorden, Gert en Hermien. Echt hele diepe woorden over de wederkomst. En toen vielen ze. Ik weet niet hoe diep ze gevallen zijn, dat is aan de Heer. Ze kwamen bij de Fara en, nou, u weet het allemaal wel misschien, de mensen die wat ouder zijn, die weten dat. Die kwamen bij de Fara en de EO en het zoeklicht, dat is allemaal niks. En het geloof, en we zijn gemanipuleerd en geïndoctrineerd. En wij gingen natuurlijk mee, hè? Al die getten en mienen. We kunnen beter dit doen, hè? En Gert is later weer tot inkeer gekomen. Denk ik. De Heer weet het. Toen dacht ik, toen was er een zuster, ook een zuster, die stuurde me een link over Hillsong. En die zei, ja, weet u waarom ik dit lied niet kan zingen? De zon komt op. Maak de ochtend wakker of de morgen wakker. Vanwege Hillsong. Wat daar allemaal gebeurt. Een mooi lied, of niet? Kent u het lied? De zon komt op. De zon komt op. Ja, goed zo. Nou, een prachtig lied. Nou, dan kunnen we Hillsong, wat er gebeurt bij die leiders, hartstikke verkeerd natuurlijk, dat weten we. Maar wat vindt u van David? Zingt u nog wel eens een psalm? Ja, niet dat ik zo wijs ben, maar het schoot me in één keer in mijn gedachten. Ik denk, er zijn mensen bij ons in de gemeente en er is niks mis mee. Die komen uit een reformatorische kring, kerk enzovoort. Prima. Ik heb iedereen lief. Ik zei, we zouden wel eens een psalmen gaan zingen. Nou, dat doen we ook vanuit dit liedboek. We zeiden, nee, dat doen we niet, want psalm 51, David is diep gevallen, dus dat doen we niet. We zingen geen psalmen meer. Ja? Denkt u daar eens over na? Wij zijn, maar ik wil het niet, ja, ik wil het zo niet zeggen, maar wij zijn soms roopser dan de paus, zou ik maar zeggen. Hè? We veroordelen mensen terwijl de Heer mensen vrij spreekt. En dan wijzen we in één keer alles af. We gooien het kind met het badwater weg. Voorzichtig zijn. Liefde, zegt Paulus, die moet groeien. Groeien, overvloediger worden. En dan staat er zo mooi, in kennis en alle fijngevoeligheid. Kennis en fijngevoeligheid zijn nodig. Oftewel, liefde, ik ga niet alle teksten, want gezien de tijd ga ik niet alle teksten doen, maar er staat zo mooi in Efeze, dat de gelovige moet groeien in kennis. Misschien zegt u, ja, maar kennis maakt toch opgeblazen? Ja, die kennis wel. 1 Korinthe 13. Maar de kennis in de liefde maakt niet opgeblazen, maar maakt je alleen maar kleiner, 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 kleiner. En hoe meer kennis je krijgt van de Heere, Jezus, hoe meer je gaat groeien in de liefde. Dat is gewoon waar. Hoe meer ik naar de Heere verlang, hoe meer ik groei in de liefde. Dat kan nooit anders. Het is geen, je zou kunnen zeggen, studiekamerliefde. Het is liefde in de praktijk. Ik verlang naar de Heere en ik heb liefde voor Hem en dan krijg ik ook liefde voor al mijn broeders en zusters. En die wordt alleen maar dieper en dieper en dieper en die gaat groeien. Dat zegt Paulus zo mooi en hij bidt er ook voor dat het gaat gebeuren. Groeien in de kennis van de Heer Jezus. Maar liefde is ook fijngevoelig. Dan zeg je, wat is fijngevoelig? Ik ga u zo meteen een aantal woorden laten zien wat fijngevoelig is volgens mij. Om over na te denken. Fijngevoelig is wat we hebben gezien en wat Paulus ook later weer noemt, de innige gevoelens van Jezus Christus. Weet u wat, soms is het net zoals 1 Korinthe 13, misschien is het u wel eens opgevallen, dan staat er, de liefde is, maar de liefde is niet. Dan zegt Paulus eigenlijk dingen die het niet is, om duidelijk te maken wat het wel is. Het is niet ongeduld, het is niet onvriendelijk. Het is niet, en dat heb ik ook een beetje geprobeerd, het is niet bombastisch. Fijngevoelig is niet bruut, is niet onfatsoenlijk, is niet onverschillig, is niet hard, is niet gevoelloos, is niet hatelijk, is niet onvriendelijk, is niet ongeduldig, is niet, is wel invoelend. Daar moet het niet bij staan. Als je fijngevoelig bent, ben je ook invoelend. De liefde is, of de fijngevoeligheid is kwetsbaar, is breekbaar, is empathisch, is teer, is zwak, is subtiel, is delicaat, is fijnzinnig, is tactvol, is fragiel. Kwetsbaar. Mooi hè, mannen? Broeders? Ja, wij moeten dat nog meer leren dan de zusters. Of niet? Ja, als ik niet gelijk heb te zeggen, dan hoor ik het wel. Maar het is zo mooi dat Paulus dat zegt. Want hij heeft het zelf meegemaakt. Het is niet hufterig. Het is niet lomp. Het is niet onbedreven. Het is niet onbeschaafd. Het is niet onbehouwen. Het is niet onbeschoft. Het is niet onbeleefd. Dat heeft niks met fijngevoeligheid te maken. Wat prachtig. De innige gevoelens van onze Heer Jezus. Oh, wat geweldig. Met die innige gevoelens verlangde hij naar de mensen, naar de broeders en zusters van Filippi. Hij bad voor hun dat die innerlijke gevoelens, die fijngevoeligheid, mocht groeien. Dus liefde is zo praktisch, lieve broeders en zusters. Je hebt heel veel boerenliefde, hè? Huftige liefde. Chapman die schreef eens een boekje, geloof ik, over de 5 talen van de liefde. En natuurlijk, ik begrijp het wel, want toen ik hierheen reed, toen dacht ik, ja, waardoor wordt de liefde vaak geblokkeerd? Waardoor wordt de liefde vaak geblokkeerd? Waardoor wordt de fijngevoeligheid vaak geblokkeerd? Ja, eigenliefde. Ja. Eigenliefde, maar ook het verleden. Ik ken mensen die hebben in het verleden geen enkele liefde gehad. En die zijn helemaal onthand. Die kunnen geen liefde geven. Dat is toch wat? Die hebben nooit gehoord, ik hou van je. Weet je wat ze zeiden? Je bent net als die afvalbak, dat ben jij. Bruut, hufterig. Dus het verleden wat we mee hebben gekregen, speelt wel degelijk een rol. Maar de Heer wilt het ons leren. Vergeten het geen achter ons ligt. We mogen niet leven, of tenminste, we mogen leren om te leven vanuit Hem. Maar het verleden heeft vaak wel invloed. Mijn moeder heeft nooit gezegd, mijn moeder heeft me nooit geknuffeld, mijn vader heeft... Hoe kan ik dan ooit iemand lief hebben? Hoe kan ik dan ooit die innige gevoelens van de Heer Jezus ervaren? Dat is wat. Dus het verleden kan meespelen. Je eigen onkunde. Maar er is nog wat. Het niet willen. Ik heb er geen zin in. Ik wil het niet. Wie wil, die komen. En drink het water om niet. Willen we het? Willen we het leren? Paulus wilde het. Het gebeurde in zijn leven. Ik denk wel eens, Heer Jezus, hoe kunt u mij lief hebben? Wat voor moois is er nu aan mij? U weet alles van me. U kent mijn verleden. U kent elke gedachte. U weet wat ik allemaal heb uitgevreten, om het maar even plat te zeggen. U weet het, wat is er aantrekkelijk aan mij? Helemaal niets. En toch bent u voor mij naar het kruis gegaan. Ik was geen belemmering voor u. U zag me daar spartelen in de zonde. En toch ging u. Juist omdat u mij zag spartelen. Juist omdat u mijn onvermogen zag. Juist. Dat is uw liefde. Die liefde die niet te vatten is. Geweldig. Wat een liefde van de Heere. We zijn onderweg. En onze Heere is heen gegaan. We zijn in de woestijn. We hebben de verschillende dingen gehoord. Die we mee kunnen maken in de woestijn. We verlangen naar de Heere. Wat hebben we hem, zijn woord, zijn liefde en licht nodig in de reis door de woestijn. Hebben we het over gehad. Nogmaals de innige gevoelens. Dit is zo moeilijk. Praten over een Bijbels onderwerp gaat ons veel beter af. Ja toch? Als ik straks de innige gevoelens moet delen onder de koffie met iemand. Ja. Maar dat we over de wederkomst van de Heer Jezus praten is makkelijker. Hè? Ja toch, zo gaat dat. Praten over de huidige tijd ook. En toch, liefde in de praktijk. Het is zo mooi. Liefde in de praktijk is liefde voor hem, is verlangen naar hem. Ik heb het tegen u gezegd. Is het openbaren in vruchten van de gerechtigheid. Er staat zo mooi in de brief, in de eerste hoofdstuk van de Filippense brief. Ik vind het ook zo mooi wat Paulus zegt, opdat u kunt onderscheiden wat wezenlijk is, dus wat belangrijk is.
dat moeten we goed onderscheiden. Het is belangrijk natuurlijk dat we hem verwachten, dat we dingen weten van de eindtijd. Mooi, mooi. Maar het is ook wezenlijk van belang om te groeien in de liefde. Want daardoor laten we de Heer Jezus zien. Daardoor laten we aan de wereld enorme kracht verkondigen van wie hij is. Omdat u oprecht bent en zonder aanstoot te geven tot de dag van Christus. Dus het gaat gewoon door. We zijn op reis, we gaan door. We zijn op weg naar de dag van Christus. Naar de dag van de opname. We zien uit. En we worden alleen maar meer met zijn verlangen, met zijn liefde vervuld. Vervuld met de vruchten van gerechtigheid die door de Heer Jezus, of door Jezus Christus zijn. Zo'n mooi woord, vervuld met vruchten van gerechtigheid. Dat kan alleen maar door hem. De Heer zegt, zonder mij kun je niets doen. Je moet in mij blijven. Dan word je fijngevoelig. Dan ga je veranderen. Dan ga je lief hebben. Dan ga je groeien. Dan ga je zeggen tegen die zuster, natuurlijk breng ik je thuis. Natuurlijk haal ik je op. Natuurlijk mag je op mijn stoel zitten. Natuurlijk mag je van mij 50 euro. Ik wil je helpen. Er komt nood. Er komt financiële nood. Ik wil diaken zijn. Of niet? Ik wil dienen met om iets te geven. Ik wil je tuintje doen. Ik wil je helpen. Dat is de liefde. Vrucht van de gerechtigheid. Zoals de Heer Jezus. Het is door hem en tot hem. En hij wil het uitwerken. In ons leven. Eensgezind, dezelfde liefde, één van ziel, één van gevoelen. Prachtig. En dat is eigenlijk allemaal gekoppeld aan dat prachtige hoofdstuk ook van hoofdstuk 2. U kent het wel, de gezindheid van Christus. De ander is voortreffelijker in alle nederigheid. Niet gekunsteld, zoals de fariseeën deden. Nu wil ik even opvallen. Maar je doet het gewoon voor de Heer. In alle nederigheid wil je de ander hoog achten. Oog, ook wat van anderen is. Oog hebben voor wat van anderen is. Die andere oog. Er zijn zoveel mensen. Ik hoorde vanmorgen een spotje van de SNS. Ja, het gaat ons om de mensen. Amahula. Daar gaat het om. Gaat het hier in de Baptistengemeente om de mensen? Ja toch? Het gaat hier om de mensen. Hè? Het gaat om de zielen van mensen. Daarom luisteren we naar elkaar. Hebben we belangstelling voor elkaar. Hebben we liefde voor elkaar. Het gaat hier om de mensen. Dat we dat mogen zien. Oog voor elkaar. Met de innige gevoelens. Met de fijngevoeligheid. De gezindheid van Christus. De liefde van Christus. Nou, de laatste dia. Het gebed van Paulus. En ik bid. Uitzien. Verlangen naar de Heere. Dat de realiteit van de opname is veranderen in de realiteit van meer liefde voor elkaar. De norm is Christus. Christus zichtbaar in alle geledingen van de gemeente. En het is door hem en door hem alleen. Amen.